liquidatiepogingen, moord, doodslag en drugscriminaliteit. Ook in Twente gebeuren zaken die het daglicht niet kunnen verdragen. In de Tubantia Crime Podcast bespreek ik, Frank Bussink, samen met misdaadverslaggevers Erwin Waanders en Maarten Schoon de ontwikkelingen in de Twentse onderwereld. Welkom weer een nieuwe aflevering van de Tubantia Crime Podcast. De laatste alweer van 2023. Het was een bewogen jaar, denk ik, heren.
Zeker.
Erwin Waanders, Maarten Schoon. Goedemiddag, jongens.
Goedemiddag.
Wat gaan we vandaag doen? We gaan even heel kort terugblikken op 2023. Hè, welke zaken jullie het meeste zijn bijgebleven. En we gaan gewoon even weer de actualiteit bespreken. Maar ik wil even beginnen met het jaar 2023. Er is heel veel gebeurd in Twente en omstreken.
Ja.
Maar Erwin, welke zaak is jou het meest bijgebleven?
Ja, er zijn er meerdere, maar eentje die springt er toch wel uit. En dat is omdat hij nog steeds triggert, zeg maar. En dat is de verdwijning van Wico van Leeuwen uit Borculo. Die man die is op 22 mei 2022 al, is die eigenlijk voor het laatst gezien. Of eigenlijk 17 mei, moet ik zeggen. En ja, inmiddels loopt de strafzaak tegen een verdachte. Maar het is een zaak met een moord zonder lijk. Want ja. Wico van Leeuwen is nog altijd niet boven water. Dat klinkt een beetje gek, alsof wij weten of hij ergens in het water is gedumpt, maar dat weten we niet. Maar in ieder geval, hij is verdwenen en er is geen spoor meer van hem gevonden en niets meer van hem vernomen sinds die tijd.
Nee.
En voor de nabestaanden moet dat echt afschuwelijk zijn.
Mm-hmm.
Dus die zaak die volg je op de voet en ja, probeer je toch ook te kijken van ja, wat zit daarin.
Ja, maar wat is er zo onderscheidend aan die zaak dat het voor jou de zaak tussen aanhalingstekens van 2023 is?
Ja, ik vind elke verdwijningszaak interessant. Hè. Het blijft een bizar fenomeen dat iemand gewoon van het een op het andere moment van de aardbodem kan verdwijnen. Sommige mensen doen dat bewust. Hè. Die willen gewoon weg uit het leven wat ze op dat moment hebben. Dus die vertrekken met de noordenzon. Ja, hier hangt natuurlijk een zweem van geheimzinnigheid omheen. En dat intrigeert gewoon van ja, wie doet iemand zoiets aan?
Ja.
En waarom? En ja, de hoop is natuurlijk dat de strafzaak die komend jaar gaat plaatsvinden, dat die duidelijkheid geeft met verdachte Mart B. En ja, ik hoop eigenlijk voor de politie, maar zeker voor de nabestaanden, dat er duidelijkheid komt over de verblijfplaats van Wico van Leeuwen.
Mm-hmm. Ja, dus die zaak gaat in 2024 gaat verder waar die nu is gebleven. Zeg
ja,
maar.
Ja, de inhoudelijke behandeling die staat in het voorjaar gepland. Dus het is nog niet helemaal duidelijk hoe of wat. Maar het zal waarschijnlijk over meerdere dagen gaan. En dan gaan we hopelijk voor de familie, zoals ik al zei, horen wat er is gebeurd en waar hij is gebleven.
Ja, vooral dat laatste ook, hè? Want de politie gaat er wel vanuit dat hij niet meer in leven is.
Ja dat is daar hebben ze allerlei aanwijzingen voor. De verdachte heeft ook al gezegd dat hij erbij is geweest op het moment dat Wico van Leeuwen om het leven is gebracht.
Mm-hmm.
Maar dat hij niet erbij is geweest toen het lichaam is verdwenen.
Ja.
Daarvan denkt het Openbaar Ministerie trouwens dat hij daarover ligt. Maar goed, dat gaat allemaal plaatsvinden in komend jaar.
Ja. Nou, laten we hopen dat in ieder geval, als hij het weet, dat hij dan zich volgend jaar bedenkt en alsnog vertelt wat er precies is gebeurd en waar Wico is gebleven.
Ja, nou ja, hij heeft al allerlei kansen gehad. Hè. Hij is al heel vaak verhoord. Hij is ook zelfs geobserveerd in het Pieter Baan Centrum. Omdat ze toch vermoeden dat hij leidt aan allerlei stoornissen. Daarvan is een rapport opgemaakt. Dat komt in deze dagen, zou dat eigenlijk klaar moeten zijn. En dan wordt er gekeken van hoe gaan we verder. Maar hij heeft allerlei kansen gehad om het verhaal te vertellen en om duidelijkheid te geven en openheid van zaken te geven. Maar dat heeft hij nog niet gedaan.
Nee.
Dus wie weet is dat inmiddels wel gebeurd. Voor zover wij weten is het nog niet gebeurd, maar het zou mooi zijn.
Ja, precies. Ja. Maarten, voor jou ook 2023. Welke zaak is voor jou het meest blijven hangen?
Ja, dan is het de grote cocaïnelijn tussen Curaçao en Twente in de Achterhoek.
Mm-hmm, ja.
Die zaak is natuurlijk vorig jaar gestart.
Ja.
Toen is de lijn opgerold en dan zijn de verdachten aangehouden. Maar dit jaar was de inhoudelijke behandeling.
Ja. Dus het is niet de recente cocaïnewasserij in Overdinkel?
Nee, dat is ook bijzonder. Dat staat voor een fenomeen. Werd gisteren op het 8 uur journaal nog aangehaald dat er in het land meer en meer drugslabs worden ontdekt. En daar past dit perfect in die trend. Maar die cocaïnewasserij is het niet. Het is een cocaïnelijn. Die liep tussen Curaçao en Twente en de Achterhoek. En werden dus in zeecontainers, in kalk, zandsteen, werden blokken cocaïne gesmokkeld.
Mm-hmm, ja.
Nou, daar bleek een van de leiders was een Hengeloer. Al dus de rechtbank, want ze zijn 2 weken terug is de bende veroordeeld. En die is veroordeeld tot 9 jaar cel. Ja. En, een man uit Hengelo is dus een van de leiders. Een ander is een man uit Delft. Maar wat ik daar zo interessant aan vond, is dat het OM zo uit de doeken deed hoe die organisatie eigenlijk in elkaar zit, hoe dat eigenlijk werkt.
Mm-hmm.
Dus met mensen uit het westen van het land, uit Zuid-Holland, dus uit Delft en Schiedam. En mensen hier, dus uit Hengelo, verdachten, 2 verdachten uit Hengelo. En nog meer mensen uit de Achterhoek. Dus hoe dat dan gaat, dus hoe cocaïne uit Colombia of Brazilië naar Curaçao gaat, daar door een andere organisatie eigenlijk in containers wordt gestopt met corrupte havenbeambtes en kies maar uit. En dan in containers naar Vlissingen gaat en dan hier in de Achterhoek en hier in Enschede wordt het uit stenen gebikt.
Ja.
Dan gaat het weer naar andere grote tussendealers, zeg maar. En dan gaat het weer via kleine dealers de straat op of verder het land in.
Ja, gewoon echt een inkijkje van, ja. Van productie bijna tot exploitatie of verkoop, zeg maar.
Ja, dat is wel echt georganiseerde misdaad.
Ja,
ja, want ik zet net in een paar stappen de hele lijn. Dat is wel een puur zo'n organisatie, ja. Zou ik zeggen.
Jij ramt 1 seizoen mokromafia in 10 regels.
Ja, dat is wel wat het is, ja. in feite. Dus wat dat betreft is dat wel de zaak, in ieder geval de rechtszaak van dit jaar.
Ja, ja. Ja. Daar zit ook nog een klein actueel haakje in. Je noemde het net al eventjes. De hoofdverdachte, in ieder geval een van de hoofdverdachten, was meneer C. uit Hengelo.
Uit Hengelo.
Veroordeeld tot 9 jaar cel, zei je net. Maar volgens mij gaat hij in hoger beroep, hè?
Ja, ja, dus deze zaak krijgt ook in 2024 een vervolg. Van de 7 verdachten zijn er 5 in hoger beroep gegaan.
Mm-hmm.
Dat was ook wel een beetje te verwachten.
Want?
Dat zijn ook de verdachten. Kijken, ja, tijdens inhoudelijke behandeling hebben zij niet heel veel verklaard. In ieder geval sowieso of ontkend iets met die drugsmokkel te maken gehad hebben, of zich beroep op hun zwijgrecht. Een van de advocaten van een Schiedamse verdachte, die 7 jaar cel heeft gekregen, die zei ook al met zoveel woorden dat hij al bezig was met het hoge beroep, zeg maar, tijdens de inhoudelijke behandeling bij de rechtbank.
Dus voordat hij wist wat zijn straf zou worden?
Ja.
Oké, okay, ja. Hij had sowieso gezegd, ik ga in hoger beroep, want ik ben onschuldig, dus elke straf te zwaar.
Voordat hij wist wat de uitspraak van de rechtbank zou worden, of het nou een vrijspraak of een veroordeling zou zijn, zei hij al tijdens de zitting met zoveel woorden van, wij zijn al bezig met het hoger beroep om te bedenken hoe we daar gaan optreden, wat onze strategie daar zal zijn. Dus hij ging er eigenlijk al vanuit dat hij door de rechtbank in Zwolle veroordeeld zou worden, die man uit Schiedam.
Ja.
Dus dat in ieder geval zijn advocaat. Dus nou ja, afijn. En de 2 die niet in hoger beroep zijn gegaan, dat is de 76-jarige, nu 77-jarige TOS uit de Achterhoek.
Ja.
In zijn loods is het allemaal gebeurd. En hij had een deels bekennende verklaring afgelegd. En hij is ook veroordeeld, maar hij heeft zo'n straf gekregen, die heeft hij eigenlijk al in voorarrest uitgezeten. En zijn advocaat had al laten weten dat, ja, gezien zijn leeftijd, dat een lange gevangenisstraf van 5 jaar, dat was geëist namelijk.
Ja.
Ja, dat had net zo goed levenslang kunnen zijn, bij wijze van spreken. Dus met een straf gelijk aan het voorarrest en de rest voorwaardelijk, daar waren zij wel tevreden. Dus dat die niet in hoger beroep zou gaan, verbaasde mij niet.
Kun je daar een beetje een parallel trekken met de eigenaar van de loods waarin de cocaïnewasserij is gevonden in Overdenkel? Ook een man toch al op leeftijd, die heeft zijn verhaal bij ons in de krant gedaan en een dag later werd hij aangehouden.
Ja.
Nu zit hij dan nog 30 dagen langer vast, maar ja goed, het is speculatief waarschijnlijk, maar toch, er zit wel een bepaalde parallel in, lijkt mij.
Ja, Henny H. voor de
maar je vraagt je eigenlijk af waarom, dat was bij die TOS dezelfde vraag en daar heeft hij niet echt heel goed antwoord op gegeven. TOS deed een beetje dommig van alsof hij niet helemaal wist wat er nou aan de hand was. Ja, maar hij wist natuurlijk donders goed dat het om cocaïne ging.
Ja.
En het geld had hij niet nodig, zegt hij. En hij had natuurlijk spijt als haar op zijn hoofd. Zeker nadat hij bedreigd werd toen hij een deels bekende verklaring had afgelegd. En hoe dat met Henny Haag gaat, dat weet ik ook niet.
Nee.
Hij zei dat hij van niks wist, hè. Van die loods die achteraan zijn huis werd pas zat zo'n beetje.
Nee, klopt. Maar goed, dat hebben we vaker gezien. En dan uiteindelijk blijkt dat ze toch wel heel veel weten. Maar ja.
Ja, dat horen we denk ik over een maand of 2,5 ongeveer. Dan verwacht ik de eerste openbare zitting bij de rechtbank in Almelo in die zaak. En dan hebben we het dus over de cocaïnewasserij en Overdinkel weer eventjes.
Ja.
En mogelijk dat het Openbaar Ministerie dan wat meer kan vertellen over de organisatie erachter, waar ze dus bij toeval op stuiten.
Nou ja.
Zo blijft een beetje in de cocaïne, maar
Nou, we gaan heel snel weg van de cocaïne en dan gaan we door naar marktplaatsoplichters. En dan kijk ik Erwin even aan, die vertelde dat net ook, dat er een drietal jongens, of mannen moet ik eigenlijk zeggen.
Drie mannen uit Enschede, ja. Allemaal met de achternaam G, hè, we gaan hem niet volledig noemen. Nee. Die zijn toch veroordeeld tot flinke straffen voor marktplaatsoplichting, waarbij ze met name veel oudere mensen hebben opgelicht. Door te doen alsof ze iets wilden kopen of verkopen. En dan moesten de klant aan de andere kant moest eerst 1 cent overmaken. Maar ja, op het moment dat dat gebeurt, dan konden zij bij de bankgegevens van die mensen.
Mm-hmm. Maar even, voordat je verder gaat, wat is het excuus van hen geweest om te zeggen van jullie moeten eerst 1 cent overmaken? Als een soort van, kunnen vertrouwen?
Ja, een soort betrouwbaarheidscheck van, jullie zijn, we hebben de gegevens van jullie. Mm-hmm. En jullie hebben onze gegevens, dan weet je van, het zit goed. Maar dan eigenlijk weet je dan, het zit goed mis. Dat mis zijn ze vergeten te vertellen. Ze hebben echt tientallen slachtoffers gemaakt. Het gaat om tienduizenden euro's. En ze waren niets ontziend, want er zijn appgesprekken gevonden tussen de lieden. En daar werd gewoon keihard gezegd van, hey bro, zoek bij caravans, want dat zijn vaak oudere mensen en die hebben geld genoeg. Een van de verdachten woonde tijdelijk in Roemenië. Een andere verdachte woonde in Spanje of verbleef in Spanje. En vanuit daar werden bijvoorbeeld accounts aangemaakt, zodat de IP-adressen niet naar Nederland te herleiden waren. Maar goed, het is een heel uitgebreid onderzoek geweest van met name het Openbaar Ministerie in Midden-Nederland, de rechtbank Midden-Nederland ook. En de straffen zijn ook niet mals, want de hoofdverdachte is veroordeeld tot 3 jaar cel en zijn kompanen tot 12 maand en 10 maand cel.
Ja.
Bovendien moeten ze echt tienduizenden euro's terugbetalen aan banken, maar ook zeker aan hun slachtoffers. Dus een goede les, denk ik, voor lieden. Maar het blijft een beetje, het is misschien heel cynisch gedacht aan het einde van het jaar, maar het blijft een beetje dweilen met de kraan open. Want je leest continu weer dat mensen er toch nog weer intrappen.
Ja.
Of het nou bankpasfraude is, dat ze hun bankpas afgeven, hun pincode afgeven. Je vraagt je af, onder wat voor steen mensen leven, waarom zien ze het niet, waarom horen ze het niet, waarom lezen ze het niet, hoe banken reageren en waarschuwen voor dit soort praktijken. Maar ja,
het blijft een gevecht van de lange adem, denk ik.
Een gevecht van de lange adem, zeker.
Ja. Dan, we gaan er in vogelvlucht doorheen.
Ja,
vandaag,
goed,
merk ik,
goed.
Maar dat maakt niet uit.
Tempo erin. Het is niet de tempo van jouw favoriete club, heb ik het idee. Maar goed, dat maakt niet uit.
Een club voor speelt in deze podcast geen enkele rol.
Nee, weet ik.
Dat is maar goed ook inderdaad. Maarten, door naar een steekpartij. Niet in ons verspreidingsgebied van Subantia. Nee. Zaaldijk, Lemelen ligt net op het randje. Ja. De slachtoffers van die steekpartij, die komen wel in ons verspreidingsgebied. Die komen uit Westerhaan, Frieseveense wijk. Ja. Kun je even vertellen wat daar gebeurd is?
Ja, helaas. Maar moet ik wel zeggen, want het is natuurlijk een hele verdrietige zaak. Ja. Ik weet niet precies wat daar gebeurd is. Maar het was niet vorig weekend, want toen was het kerstweekend. Maar het weekend daarvoor. Toen was er een optreden van Bilal Wahib, zeg ik dat zo goed, in Zaaldijk, in Lemelen.
Bekend van Mokromafia, toch?
Kijk,
onder andere.
Zeker.
Komen er toch weer op uit, hè?
Maar dus ook niet onverdienstelijk artiest, schijnbaar. En dus in Zaaldijk, daar kregen 2 groepen ruzie met elkaar. Het zou zo gebeurd zijn dat de jongens, dus de daders, de verdachten, dat de meiden hadden last gevallen van die vriendengroep uit Westerharen.
Mm-hmm.
Dat is na sluitingstijd, rond 3:15, buiten Zaaldijk, dus om de hoek in een straatje achter de discotheek, is het tot een treffer gekomen. Een van de verdachten die zou een pistool hebben getrokken, dat zou dus een luchtdrukpistool zijn geweest, die is uit zijn handen geslagen. En daarna is er gestoken.
Ja.
2 jongens zijn neergestoken en daarbij heftig geraakt. Eentje in zijn long, die had er een klaplong aan overgehouden. En de ander in zijn buikstreek. Even kijken, dat ging dus niet goed met die jongens.
Nee.
De verdachten waren gevlucht in een BMW. En die is even later aangehouden, vlakbij Ommen. Ja, Lemelen ligt al vlakbij Ommen, maar mm-hmm, iets verder in de buurt, dichter bij Ommen, is die BMW al aangehouden. Dat is in het kort wat er gebeurd was. Er waren natuurlijk veel omstanders die het gezien hebben.
Mm-hmm.
Echt een heftige gebeurtenis.
Ja.
Ik heb begrepen dat die jongen die in zijn long was geprikt, dat het daarna omstandigheden op zich goed mee ging. Goed is natuurlijk heel relatief. Gaat niet
precies
goed natuurlijk.
Ja, nee.
Maar die andere jongen gaat dus niet goed. Dus dat is wel beroerd nieuws. Hè,
ja, zeker. Ja.
En er zijn ook nog de verdachten zijn ook nog openbaar geworden. Want
ja, ja. Ja,
dat was, zit dat ook alweer? Dat
was vorige week, inderdaad. Politie doet natuurlijk onderzoek, getuigenonderzoek, praat met getuigen. En toen is er een foto van de drie verdachten. Daar heeft een van de getuigen een foto weer van gemaakt, hè, zou ik maar zeggen. En dat is verspreid op sociale media. Dus die was gewoon open bloot op Facebook te vinden. En nou ja, ik zit niet in de WhatsApp-groepen, maar daar, ik ga er maar vanuit dat hij daar ook rondging.
Ja.
Die verdachten, dat zijn jongens, die komen ook niet uit ons gebied. Nee. Die komen uit Coevorden en uit Emmen. Een 16-jarige, een 18-jarige en een 19-jarige. Nou ja, ook jonge jongens dus.
Ja.
Die 16-jarige en die 19-jarige, die mochten het op vrije voeten weer afwachten.
Ja. En, die 18-jarige zit nog vast dan?
Die 18-jarige zit nog vast, ja.
Ja. Ja. Ja, ik vind het heel bijzonder. Kijk, ik zag vroeger ook eens met stappen dat je dan ruzies en zo zag. Maar als je dan tegenwoordig leest en hoort hoe vaak daar een steekwapen of nu werd dat ook een luchtdrukpistool wordt genoemd.
Ja.
Ik vind het echt heel erg bizar dat, ja, dat zulke, ja, dingen nu maar normaal zijn of zo.
Nou, het is natuurlijk niet normaal. Dat zag je wel aan de reacties ook.
Ja.
Gelukkig hebben we dit niet elke week in de hand. Maar,
nee, maar dat mensen met steekwapens op zak op stap gaan, dat vind ik echt.
Ja, en het probleem is natuurlijk, nu dit weer is gebeurd, dat zorgt voor een reflex dat andere jongeren denken van, oh, wacht even, het is niet veilig. Laat ik me, ja, ook maar bewapenen, zodat ik me kan mezelf kan verdedigen op het, ja, moment dat mij iets overkomt.
Ja.
Dus het is een dubieuze prikkel die je dan krijgt.
Ja. Weet je, ja, die Amerikaanse taferelen over vuurwapen? Hè? Ja, je moet er een nemen om je te beschermen.
Ja.
Wordt hij niet gebruikt om te beschermen en mee te schieten. Ja, dan kom je in een soort, ja, sneeuwbaleffect. En ja, probeer, ja, dat maar eens te stoppen.
Nee, maar je kunt er heel veel tegen doen. Maar een tijd geleden was hier in Enschede in de stad een speciale avond waarin, ja, de preventief gefouilleerd werd. En dan hoor je heel veel reacties van mensen dat ze het een goede zaak vinden. Maar ja, je kunt niet 100% garantie heb je niet. 100% nee, veiligheid niet. Bestaat niet. Ja. Maar ja, het besef zou bij heel veel jongeren wel moeten landen dat het helemaal geen zin heeft om met een mes of met een pistool op zak naar een discotheek te gaan. Ik bedoel, ja, wat van, nee, idioterie is dat? Ja, ja, ja.
Zeg maar.
Vroeger was het, ik denk jouw tijd ook. Gewoon als er al ruzie was.
Ik was altijd degene die heel hard wegrende, hoor.
Ja, oké. Okay, nee, maar ik heb ook wel vechtpartijen gezien en dan was het even knokken. En twee minuten later stonden ze samen aan de bar een biertje te drinken. Was alles weer koek en ei. Ja. Niet dat de oplossing is, maar nee, goed, dat misschien zijn we beginnen wat ouder te worden. Dat je denkt van, nou, ja, vroeger was alles beter. Maar
ja, spreek voor jezelf.
Ja.
Nee,
ja,
dankjewel. Je kan ervan uitgaan dat natuurlijk dat, kijk, jongeren die hebben een niet ontwikkeld brein. En als daar nog drank of hormonen of weet ik veel wat erbij komen, dat dat de vlam snel in de pan vliegt. Nou ja, dat is op zich niet zo verwonderlijk. Maar ja, kijk, als je iemand een klap geeft of steekt met een mes, ja, dat is nogal een verschil. En met een mes kan je eigenlijk niet meer terug. Hè? Dat, nee, nee. Dan heb je schade aan wat je niet meer ongedaan kan maken.
Kan met een klap ook, maar dat kans is met een mes toch een, ja, stukje groter. Ja.
Dus ja, nou ja, goed, wij kunnen niet waarschuwen dat van ons wegen. Maar
ja, gaan we de wereld ook niet meer redden.
Nee.
Wie de wereld ook niet gaat redden, zijn plofkrakers, denk ik. We hadden deze week, of vorige week moet ik zeggen inmiddels, de kerst zat ertussen. Een plofkraak. Plofkraak in Rijzen.
Ja, en ja, een bijzondere zaak op zich.
Ja.
Het bijzondere aan deze zaak is dat er eigenlijk kort na die kraken al 6 mensen zijn aangehouden. En ja, dat dankt de politie denk ik grotendeels aan een heldhaftige buurtbewoner die, ja, die wakker wordt van die enorme knal. Hè. Je moet even vertellen, de verdachten hebben met explosieven een raam laten exploderen bij de juwelier en zijn naar binnen gegaan, hebben daar echt gegraaid wat ze maar konden graaien. Echt heel veel sieraden, horloges, van alles en nog wat. En op het moment dat ze dus bezig zijn, een buurtbewoner is wakker geworden van de knal. En die heeft zich niks bedacht, is in zijn auto gesprongen, want hij ziet dat er een auto klaar staat als vluchtwagen. En op het moment dat die vluchtauto weg wil rijden, komt hij eraan rijden en hij ramt gewoon vol die vluchtauto. Dus dat betekende dat de daders in dit geval te voet verder moesten.
Ja.
Blijkbaar geen plan B hadden, want ze zijn kort daarna al aangehouden door de politie, lopend door het gebied. En op hun vlucht hebben ze ook allerlei sieraden gewoon verloren. Er lag een armband bijvoorbeeld ergens op straat. Ja. Er zat een prijskaartje aan van €9200 of €9400, wil ik even af zijn.
Klein grapje, straatwaarde?
Dat was straatwaarde, ja, inderdaad. Heel goed, Frank. Ah, mooi aan het einde van het jaar dat je toch...
Ik vies me er gewoon in, hoor.
Ja, nee, keurig. Maar goed, 6 verdachten aangehouden. Even kijken, die zitten in voorarrest en worden, als het goed is, vandaag en vandaag is donderdag, voorgeleid bij de rechtercommissaris.
Ja, en dan horen ze of ze langer vast moeten zitten in voorarrest.
Ja.
Ja. Maar op zich klinkt heel heldhaftig wat die buurtbewoner heeft gedaan. Maar dat is natuurlijk ook met gevaar voor eigen leven. Je hebt net gezien dat er een juwelier bijna wordt opgeblazen. Zo hard was de knal. En dan
lieden die dat doen, die deinzen er ook niet voor terug om met bijvoorbeeld met wapens en automatische vuurwapens rond te lopen waarschijnlijk. Dus aan de ene kant heldhaftig en goed gehandeld. Aan de andere kant,
wat vond zijn vrouw ervan? Want we hebben hun gesproken.
Zijn vrouw hebben we gesproken en die stond nog te trillen bij het gesprek. En die gaf ook aan van hij heeft gewoon gehandeld vanuit de impuls.
Ja.
En of hij het weer zou doen, dat kon hij niet vertellen. Maar hij was wel aan de ene kant wel trots dat hij het had gedaan.
Ja, snap ik.
Ja.
Ja. Dan heb ik nog één dingetje op mijn lijst staan. Sportschoolhouder Ronald B.
Ja.
Die hebben we hier vaak zo vaak benoemd dat we hem eigenlijk niet meer hoeven uit te leggen wie het is, volgens mij.
Heel, heel kort, Ronald B. uit Deurningen, is de voormalig sportschoolhouder van eigenaar van Olympic Gym. Een keten die failliet is gegaan. En Ronald B. werd verdacht en is inmiddels veroordeeld voor faillissementsfraude rondom die keten van Olympic Gym. Bovendien is er in zijn boerderij, althans in een stal, in een paardenstal, is een grote hennepkwekerij aangetroffen. En meneer wordt er ook van verdacht en is inmiddels ook veroordeeld voor het witwassen van meer dan 6,5 ton geld dat hij via contante stortingen door zijn boekhouder in de sportscholen pompte. De strafeis was 4,5 jaar en de rechtbank heeft aangegeven dat hij 4 jaar de gevangenis in moet.
Mm-hmm.
Ja, het is afwachten of hij in hoger beroep gaat, dat weten we nog niet, maar de kans acht ik redelijk groot.
Ja?
Ja. Ja.
En waarom zeg je dat op zo'n manier?
Ja, wat we inmiddels weten van deze B is dat hij zich soeverein wil laten verklaren. Dus dat hij niet gelooft in de overheid. Hij is ook bij geen enkele zitting aanwezig geweest. Hij gelooft er gewoon.
Dan hoeft hij ook niet in hoger beroep, hè?
Nee, eigenlijk niet. Als hij er toch niet in gelooft, hoeft hij niet in hoger beroep. Dus zijn advocaat kennende. Is ze gelijk naar de balie gegaan om hoger beroep in te stellen. Maar dat weten we nog niet zeker.
Nee.
Dus dat gaat in 2024 ongetwijfeld een vervolg krijgen. En in die zaak zit natuurlijk heel veel. Rondom hem speelt meer.
Ja.
Hij heeft Philip Schol, de curator, heeft zijn faillissement afgehandeld. Althans, geprobeerd af te handelen, want het is nog steeds niet helemaal definitief. Heeft ook aangifte gedaan tegen B vanwege die faillissementsfraude. Philip Schol heeft dat helaas moeten bekopen met een aanslag op zijn leven. Daarvoor zijn twee mannen veroordeeld. En er gonst rondom om die Ronald B. gonst het gewoon dat hij degene zou zijn geweest die die aanslag zou hebben besteld.
Ja.
En justitie geeft daar trouwens geen opening van zaken over of hij daar ook voor wordt vervolgd. Dus dat is een mooi cliffhangertje, denk ik, voor het nieuwe jaar.
Dat lijkt mij ook.
Ja.
Anders nog, jongens. Ik heb er alleen even kijken. Ik zie nog de veroordeling van een 29-jarige Oldenzaler voor de woningoverval bij Tuffeltoon.
Ja, dat was de aardappelhandelaar uit Denenkamp.
Ja.
Zal ik maar even zeggen. De man die... dat is alweer bijna 2 jaar terug. Dat er 4 mannen rond het bed van slachtoffer en zijn vriendin stonden. Ze waren uit op geld. Dus ze wilden weten waar de kluis was. En daar hebben ze dus volgens het slachtoffer dus rond de €21.000 hebben ze ontvreemd. Er is 1 verdachte opgepakt.
Ja.
En dat was deze meneer uit Oldenzaal, Olie A. Die ontkende elke betrokkenheid.
Ja.
Zijn DNA zat op ducttape en op een touw waarmee ze het slachtoffer wilden vastbinden. Tuffeltoon is zijn bijnaam. Mm-hmm. Zo heet die meneer natuurlijk niet echt.
Nee.
Maar goed, hij ontkende alles, maar de rechtbank zag daar wel genoeg bewijs in. En hij is veroordeeld tot 4 jaar cel.
Ja, en hij kan ook nog in hoger beroep.
Zeker.
Ja.
We zijn nog steeds in Nederland.
Gaat doen,
Dat weten we volgend jaar pas.
Dat weten we volgend jaar pas.
Ja.
Gaan we afsluiten voor dit jaar, jongens?
Ja, helemaal goed. Dan hoop ik dat het een rustige jaarwisseling wordt. Met al het vuurwerk, legaal dan wel illegaal.
Ja, we gaan het meemaken. Tot volgend jaar, jongens. Vond je deze aflevering nou leuk? Abonneer je dan op de podcast. En heb je tips of vragen naar aanleiding van deze aflevering? Check dan de mailadres in de beschrijving. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.